Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zouden we in de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zouden wij, die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Daar we dit weten, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar we weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Maar wat hij leeft, leeft hij voor God. Zo ook u. Rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam om aan zijn begeerten te gehoorzamen, en stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt uzelf voor God als uit de doden levend geworden, en uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zouden we zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u slaven van de gerechtigheid geworden. Ik spreek menselijkerwijs om de zwakheid van uw vlees, want zoals u uw leden hebt gesteld tot in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid tot wetteloosheid, stelt nu zo uw leden in slavernij van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaven van de zonde was, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welke vrucht had u dan toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en slaven van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging en het einde het eeuwige leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Ja, kijk, we gaan natuurlijk met hoofdstuk 6 een beetje halverwege, nou niet helemaal halverwege, maar toch al een eind verder in de brief beginnen. Terwijl het toch belangrijk is dat we ook weten wat in die voorgaande hoofdstukken staat. En ik hoop dat jullie daar gewoon dan in elk geval voor jezelf, ik ga er kort even iets over zeggen, maar voor jezelf, dat ook gaat bestuderen. Ik hamer steeds meer op doe Bijbelstudie. Lees het woord, eet het woord. En daar ben ik onlangs weer heel erg in bemoedigd. Iemand die stuurde mij een mail, half september. En die vroeg van, ja, hij had oude sporen had hij dan gevonden en hij had wat bijbelstudies gevonden. Maar hij zegt, er is geen commentaar op het boek Ezechiël. Toen schreef ik hem terug, ja, als iemand dat een beetje schrijft, dan ben ik altijd benieuwd, waarom heb je belangstelling voor de Bijbel? Ik zei, oh, nou, dat is er nog niet, daar wordt wel aan gewerkt, maar van waar heeft belangstelling voor de Bijbel? Toen schreef hij terug, aan het begin van dit jaar heb ik te horen gekregen dat ik slokdarmkanker heb. Tumor met uitzaaiingen is niets meer aan te doen. Hij zegt, toen ik dat hoorde, toen heb ik al mijn zonden, die ik wist, heb ik overboord gegooid. En toen ben ik de Bijbel gaan lezen. Wat zeg ik? Lezen. Bestuderen. 100% ervoor gaan. Toen meldde ik hem terug van, joh, dat is ook wat, dat je nou die ziekte hebt en zo. Ja, hij zegt, het is, je wereld stort in, als je dat hoort. Maar het woord bemoedigt me zo. Het is gewoon geweldig hoeveel kracht ik uit het woord haal. En goed, dat is een jongen, hij is, want ik heb hem een paar weken geleden heb ik hem even kunnen opzoeken in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. Want toen was hij net geopereerd. Slokdarm weggehaald met de tumor. Maar ik had me nog niet zo gerealiseerd wat een verschrikkelijke operatie dat is. Het is een buitengewoon zware operatie. En hij zegt, toen zei hij dus tegen mij, toen ik heel even was, de verpleging had gezegd van hij is heel erg verzwakt. Maar hij zegt, het is verschrikkelijk hoeveel pijn ik gehad heb. En ook nu, ik mag niet eten, ik mag ook niet drinken. Ik heb zo'n verschrikkelijke dorst. Maar het mag niet. Dus er is een enorme beproeving. Een enorm zware weg. Maar hij vindt steeds de steun in het woord. En dat bemoedigt hem. En toen ik hem vorige week nog even mailde van, joh, hoe is het nu? Ja, hij zei, er zijn wat complicaties. Maar zei hij, wij noemen dat beproevingen, hè. Maar dat is de realiteit van iemand die zijn leven gewoon opgegeven was. En die zijn kracht uit het woord put. En dat woord leest voor de praktijk van zijn leven. Dan maak je het waar. Dan is het geen theologie bedrijven. Maar dan is het woord van God eten. Dat het je helemaal gaat vormen. En dat het je in die levende relatie met God, met de Heer Jezus brengt. Nou, en goed, het zijn gewoon van die belevenissen voor mij ook, waarvan ik denk, Heer, ja, ik wist het wel, maar je ziet het weer een keer. En je hoort het weer een keer, je ziet het aan iemand, hoe die dat ervaart, de levende kracht van het woord. In 1 Timotheus 2, in 1 Thessalonicus 2 staat ook, dat het is Gods woord dat ook in u werkt. Als het niet iets in je doet, is het een dood woord. Het moet iets in je doen, in je relatie met de Heer. En dat geeft een getuigenis. En het is dus heel belangrijk ook dat je, als je nou de Heer Jezus kent, en niet alleen als je hem pas kent hoor, maar het is voor iedere gelovige, hoe ouder hij wordt, heel belangrijk om steeds opnieuw de brief aan de Romeinen te lezen. Want de brief aan de Romeinen is zo basic, is zo basis. Het geeft antwoord op de vraag van Job, die Job twee keer stelt in zijn boek. Hoe zal een mens rechtvaardig zijn bij God? En daar geeft deze brief antwoord op. Want hier gaat het over de gerechtigheid van God. En voordat dat in al zijn aspecten geschilderd wordt door Paulus, gaat hij eerst duidelijk maken, nadat hij een inleiding heeft gehad, hoe de mens er van nature aan toe is. Vanaf hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 3 vers 20 ongeveer gaat hij duidelijk maken dat de mens zonder God de schepper vaarwel heeft gezegd en het schepsel is gaan vereren boven de schepper. Dat hij zich verlaagd heeft tot beneden de dieren, tot de onnatuurlijke omgang, hè, waar mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en waar ze het maaksel, het wat ze zelf met de handen gemaakt hebben, vereren. Het is de mens van nature, en wij moeten niet op die mensen neerkijken, want dat zijn wij van nature ook. Tenminste, ik neem aan dat hier geen mensen zitten die van Joodse afkomst zijn, want dan, die krijgen we ook nog. Maar in elk geval, de mens zonder God, die wordt in al zijn verschrikkelijkheid getekend. En dat ben jij en dat ben ik. Zonder God, hopeloos verloren. Het oordeel van God. Toorn van God wordt geopenbaard van de hemel. En dat moeten we ons in de eerste plaats realiseren. Daarna komen in hoofdstuk 2 de moralisten, de humanisten. De mensen die vinden dat ze het allemaal wel goed doen. En die precies weten aan te wijzen, dat is verkeerd, dat is verkeerd. Maar die heimelijk zich vergenoegen en zich verkneuteren over al die verschrikkelijke dingen die gebeuren. Dat zijn de stiekemerts. De mensen die er netjes bij lopen, die keurig spreken, met mes en vork eten, maar die een verknipte geest hebben. En dan hebben we nog de Joden aan het eind van hoofdstuk 2. Die, en ook hoofdstuk 3 aan het begin. De Joden aan wie Gods woord was toevertrouwd, maar die Gods woord helemaal niet gehouden hebben. Die daar keer op keer en steeds heftiger overtreders van geworden zijn. En dan is de conclusie in Romeinen 3, vers 19... Nu weten wij dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond wordt gestopt en de hele wereld strafschuldig is voor God. En dat moet je niet maar zien als een algemene opmerking, maar dat moeten wij op onszelf toepassen en erkennen, ja, daar hoorde ik ook bij. Ik heb mezelf gezien, mij is een spiegel voorgehouden. En ik heb mezelf herkend als die verdorven zondaar. En dan komt, wat er hier bij mij in Romeinen 3 vers 21 boven staat in dat stuk, rechtvaardiging door geloof. Want als zo die situatie van de zondaar in zijn verschillende aspecten als een hopeloos gegeven is voorgesteld, dan gaat de genade van God schijnen. Dan komt er een straal uit de hemel van, maar er is redding. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Omdat, zegt vers 23, allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Dus er is niemand die heerlijkheid van God kan bereiken. En dan komt dat als een jubel. Maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God gesteld tot de genadetroon. Kijk, en dan ga je je toevlucht nemen tot de Heer Jezus. En dat doe je dan door in hem te geloven. En dat is ook een heel belangrijk aspect. Even tussendoor, want daar ben ik pas weer op bij een bepaalde gelegenheid weer tegen aangelopen. Het is door het geloof. Het is niet door aanschouwen. Want er was toen ook op een bepaalde conferentie waar even gezegd werd iets over de Passion of the Christ. En ja, tot tranen toe bewogen en geweldig indrukwekkend. En als je toch ziet wat hij dat heeft moeten lijden. Een afschuwelijke, walgelijke wanvertoning van Christus. Het haalt in elk geval je geloof helemaal naar beneden. Tot het niveau van Israël. Want die zagen en die konden ook dingen betasten. Want, zegt Gods woord, wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. En daar komt bij dat het puur emotie is. Puur emotie. En als wij ons, en dat zie je in het Rooms-Katholicisme natuurlijk, dat komt ook steeds dichterbij, hè, dat de tastbare dingen, iets wat je kunt doen, iets wat een appel doet op je zintuigen, alsof dat een stukje bijdraagt aan de werkelijkheid, de realiteit van het geloof. Als je dat niet zou hebben, zou je iets missen. Daarvoor gaan mensen bedevaarten maken, daarvoor gaan mensen zich inspannen. Dat is precies weer de wet. Dan ga je terug naar de schaduwen van het Oude Testament. Hebben wij genoeg aan het woord? Geloven wij dat als we verlichte ogen van het hart hebben, dat we daarin echt kunnen zien, met de ogen van ons hart, wie Christus is? Want alles wat mensen daarin voorstellen of uitbeelden, is een verzinsel van menselijke geesten. En natuurlijk die ook afschuwelijke wanvertoning die jaarlijks wordt opgevoerd, of in Den Haag of in Rotterdam, door bekende Nederlanders. Ja, is natuurlijk zo verwerpelijk als het maar zijn kan. Hoe kunnen goddeloze mensen ook maar iets van Christus voorstellen? Het is spektakel. En het is niet van God. Dat God er soms iets mee kan doen, laten we even buiten beschouwen. Het gaat om geloof. Geloven wij? Het pure, eenvoudige geloof. En zeg nou niet, ja, het is toch wel handig als je iets wat ziet, als je iets wat hebt, als je iets wat kunt voorgesteld krijgt. Nou, dan blijf je kinderen. Dan blijf je in elk geval kinderen. En kinderen kun je best eens iets uitbeelden, kun je iets laten zien. Maar een volwassene, iemand die groeit in het geloof, leest het woord. En dan niet om maar letters te lezen, maar als je leest, zie je iets. Jezaja bijvoorbeeld, als je het boek Jezaja leest, dan staat daar, in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Dit zijn de woorden die Jesaja gezien heeft. Jesaja heeft woorden gezien. En ik weet niet, maar als je een boek leest, dan zie je iets. Er ontwikkelt zich iets voor je ogen. En als wij behoefte hebben of krijgen aan wat mensen kunnen uitbeelden voor ons, tastbaar kunnen maken, dan zien wij niet meer wat het woord zegt. En dat is belangrijk, dat wij het woord gaan lezen. Het woord in ons opnemen, dat het woord ons kan gaan vormen. En als je geen zin hebt om de Bijbel te lezen, moet je afvragen, hoe komt dat? Wat is de verhindering? En nu zeg ik niet dat we allemaal, we hebben al wel eens geen zin om de Bijbel te lezen. Of je bent moe of... Nee, het gaat dus wel om een situatie waarvan je ervaart, ja, dat is al een hele periode zo. En ik voel dat ik gewoon een beetje wegzak. Nou, kan gewoon door bepaalde drukte zijn. Hè. Kan. Nou, dan moet je gewoon tot jezelf komen en denken van, oh, wacht even. Rem erop. Dit moet anders. En dat gebeurt gelukkig ook. Ja? Maar als je door een bepaalde activiteit en inspanning ook nog denkt God wel behagelijk te zijn, en je laat de Bijbel dicht, dan gaat het met je geestelijk leven niet goed. De Bijbel moet je lezen. Het woord moet je lezen. Dat moet je tot je spreken. Dat moet je inademen. Die sfeer. Want het is van de twee dingen is het één. Het is of de Bijbel houdt jou van de zonde af, of de zonde houdt jou van de Bijbel af. Heb je hem? Het is echt zo dat als je voelt van, ik heb eigenlijk niet zoveel om de Bijbel te lezen, dan hoeft dat niet direct te betekenen dat hij de zonde leeft. Zoals gezegd, er kunnen wat dingen zijn. Die jongen die daar doodziek in zijn bed lag, hij zei, ik kan gewoon op dat moment niet lezen, ik kan niet nadenken. Ik ben zo... Maar dat weet de Heer. Hij kent de zwakheid van ons leven. En van ons lichaam. Maar dan is er niets mis in het contact met de Heer, hoor. Maar als we de tijd hebben en we gaan toch andere dingen doen, en dan betekent het ook weer niet dat je mag ontspannen. Maar wat is ons verlangen? En dat heeft te maken met wat 1 Petrus 2 zegt, wees als pasgeboren kinderen zeer begeerig naar de onvervalste redelijke melk van het woord. Dat is niet dat wij baby's blijven, maar dat we die behoefte van een baby hebben naar de melk. En dat is voor ons het woord. Nou, en het geloof. Als je het geloof, als je daarin op de Heer Jezus ziet en je weet het. Mijn zonden zijn vergeven. En luister, dat moet natuurlijk ook iets zijn waarvan je zegt, joh, dit is toch machtig mooi. Heb je de Heer wel eens echt geprezen, uitbundig geprezen, dat je zonden vergeven zijn? Als je een beetje beseft wat zonden zijn, hoe verschrikkelijk in het oog van God, en hoe hij dat moet oordelen, en dat dat oordeel is weggenomen van jou, omdat de Heer Jezus die zonde heeft gedragen, daar het oordeel heeft ondergaan, dan ga je uit je dak. Daar wil je gewoon mensen over vertellen. Dat wil je delen. Want die andere mensen gaan allemaal naar de hel. En jij mag een kind van God zijn, je mag naar de hemel gaan. Geen egoïsten zijn, hè. Maar dan willen we het gaan delen met al die mensen om ons heen die dat nog niet weten. Het bloed, dat heeft ons bedekt. De zonden bedekt. Daardoor zijn we nu rein. En onze zonden zijn weg. En hoe komt dat? Dat komt door het werk van de Heer Jezus. De Heer Jezus, en dat is eigenlijk een beetje het slot van wat Paulus dan aangeeft met betrekking tot, maar zo zei het al even, de zonden. Dat zijn dus de daden die we doen. Want we hebben een zondige natuur. En we hebben daden die daaruit voortkomen. En Paulus begint eerst met het probleem van de zonden, de daden. Die oude natuur van ons, die kan niet anders dan zonden voortbrengen. Een appelboom, die kan alleen maar appels voortbrengen. Als je al die appels ervan afhaalt, dan verandert het aan de boom niets. En volgend jaar brengt hij weer, draagt hij weer als vrucht appels. En onze oude natuur, die kan alleen maar die zonden voortbrengen. Nou, met het probleem van de zonden, daar rekent Paulus eerst mee af. En het probleem van de zonde, dat wordt opgelost, daar wordt mee afgerekend, door het geloof in het bloed. Want het bloed, dat reinigt, dat wast af. Daardoor zijn onze zonden vergeven. En weet je, dat is meestal niet het probleem voor iemand die tot bekering is gekomen om te geloven dat zijn zonden vergeven zijn door het bloed van de Heer Jezus. Maar wat is wel het probleem? Dat hij merkt, maar die bron zit er nog. Ik zondig toch nog steeds weer. Ik wil het niet en het gebeurt maar weer. En eerst de tijd nadat je pas tot bekering, tot geloof in de Heer bent gekomen. En dan ben je zo enthousiast en dan denk je, nou zonde, nee, dat is helemaal voorbij hoor, dat doe ik niet meer. En dan kom je tot dus nuchtere en ook schokkende ontdekking. Ging toch weer fout, toch weer een rotopmerking naar mijn ouders. Toch weer een sneer naar mijn broer of zus of weet ik veel wat. En dat blijft dan toch iets wat bij jou speelt, bij mij speelt. En waar je doodongelukkig van kunt worden. Nou, dat wordt eigenlijk ook in Romeinen 7 heel uitvoerig. En we hopen natuurlijk de volgende keer en zo de Heer wel over te spreken. Heel uitvoerig behandeld. Waardoor dat komt. Tot en met hoofdstuk 5 vers 12 gaat het over het probleem van de zonden. Tot en met hoofdstuk 5 vers 11 moet ik zeggen. En dus even kort samengevat. De mens is een zondaar. Door het geloof in het bloed van Christus wordt iemand van zijn zonden bevrijd. Mag je weten, mijn zonden zijn vergeven. Dat is eigenlijk kort samengevat even wat we in hoofdstuk 1 tot en met 5 vers 12 vinden. Dan krijgen we van hoofdstuk 5 vers 12 tot en met hoofdstuk 8 dit probleem van de zonde, van die oude natuur van ons. Nou, en daar, nadat Paulus in hoofdstuk 5 vanaf vers 12 twee situaties tegenover elkaar heeft gesteld, gaat hij dan in vers 1 van hoofdstuk 6 zeggen, nadat hij ook heeft duidelijk gemaakt hoe groot de genade is en dat de genade de overwinning heeft behaald, dan zegt hij in hoofdstuk 6 vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? De redenering is eigenlijk, kijk, we hebben gezondigd en hoe meer je zondigt, hoe meer je gezondigd hebt en je mag weten dat je vergeven is, ja, dan is die genade zo groot, hè? Dus lekker doorgaan met zondigen, dan ga je steeds meer genade krijgen. Die genade wordt steeds groter. En Paulus zegt, dat is natuurlijk een helemaal verkeerde redenering. Want er is een misbruik van de genade. Om het met de brief van de Galaten te zeggen, wij mogen de genade niet gebruiken als een aanleiding voor het vlees. Om naar het vlees te leven. Maar het gaat erom dat als je je bekeerd hebt en als je weet, mijn zonden zijn vergeven, dat je vanaf dat moment gaat leven voor God. En in de genade staat. En je realiseert, wat een genade geeft God mij tot hiertoe al. En ik mag in die genade ook verder gaan. Paulus gaat hierop in om aan te geven dat een leven in het besef van genade zal brengen tot een leven van heiliging. Daar besluit hij ook mee. Hè? En het, hier zo in hoofdstuk 6, vers 19 aan het eind, dat we nu onze leden in slavernij van de gerechtigheid tot heiliging stellen. En in vers 22 aan het eind, van de zonde vrijgemaakt, de slaaf van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging. Ook dat is even aangegeven. Heiliging betekent een leven voor God. Het woord heiliging, daar kan ik misschien al even iets van zeggen, komt voor de eerste keer voor in ja, maar we gaan nog een stukje verder terug. Genesis 2 al. En daar is het, want het is heel belangrijk om even aan te geven wat heiliging is. In Genesis hoofdstuk 2... In vers 3, en God zegende de zevende dag en heiligde die. Maar dit maakt gewoon duidelijk wat heiliging is. Hier, dit heeft op zich niets met zonde te maken. Heiligen betekent apart zetten. Apart zetten met een speciaal doel. Dus als het gaat om ons leven, dat het geheiligd wordt. Ja, dat heeft bij ons wel een beetje ook een negatieve klank van er moet iets weggedaan worden, dat klopt ook. Maar dat heeft meer de gedachte van reiniging. Even terug naar de betekenis van het woord. In Efeziërs 5 staat dat we worden gewassen door de reiniging met het water van het woord. Waardoor de Heer Jezus ons reinigt en heiligt. Reiniging is meer het negatieve, het wegdoen van zonden. Heiliging is meer die toewijding. Dat apart zetten voor hem. Ook in de hele offerdienst vind je dat. Heiliging. Ja, is afgezonderd van. Maar niet per se van zonden. Wel van iets. Hè, zoals deze zevende dag. Apart gezet wordt van de andere dagen. Om voor God te zijn. En zo zijn ook wij geheiligd. Om voor God te zijn. Alleen dat is ook nog. Behalve dat het een. Positie is die we gekregen hebben. We zijn al heilig in Christus. Is het ook iets wat in ons leven steeds meer moet worden waargemaakt. Door juist het lezen van de Bijbel. Dat we steeds meer ons realiseren. Hoe belangrijk God het vindt dat we ons helemaal op hem richten. En dat hij ons uit de wereld heeft getrokken. Opdat we echt voor hem zouden zijn. Apart gezet voor hem. En dat geeft aan jouw leven een hele mooie bestemming. Een hele waardevolle bestemming. Aan het leven ieder van, jou, van ons hier die de Heer Jezus kent. Dan is je leven niet van een, dat van een zondagschristen. Maar dan is je leven gewoon een leven van 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Van betekenis voor wie God is. Ik weet niet of jullie wel eens die uitdrukking horen van je hebt fulltimer, fulltime werkers. En je hebt zeker een soort andere mensen, ik weet het niet. God heeft alleen maar fulltime kinderen, heeft alleen maar fulltime werkers. Als je het niet bent, moet je maar eens nagaan hoe dat komt. Want het maakt niet uit wat je doet. Je moet in je werk trouw zijn. Je moet als je moeder bent in je gezin trouw zijn. Je moet in de omgeving waar je woont trouw zijn. Dat je in alle aspecten van je leven laat zien dat je apart gezet bent voor God. Dat God wil dat je voor hem leeft. En dat doe je juist in de alledaagse omstandigheden. Dat heeft er helemaal niks mee te maken dat je daarvoor je beroep opgeeft. Om weet ik van de ver weg in stand te gaan. Dat is onzin. Jij met al je capaciteiten en alle tijd en krachten bent apart gezet voor hem. Dat is die heiliging. En dat, aan die heiliging, ja, daar moet wel het een en ander gebeuren. Moet er bij mij wel eens wat dingetjes ook weer opnieuw doordacht worden. Bij jou iets opnieuw weer voor je aandacht gebracht worden. Oh, het is niet zo geweldig met mijn heiliging, want mijn toewijding ging toch wel een klein beetje te veel naar mijn... weet ik veel wat, vakantie of mijn tuin of weet ik veel wat je er allemaal voor dwarsstraten genoemd kunnen worden. Niet dat je daar geen verantwoordelijkheid voor hebt, maar dat je beseft, het is bijkomstig. Het mag dienen in mijn heiliging. Zo ben ik met dingen bezig, met al de dingen die ik heb. Met alles wat ik ben. Ik ben er voor hem, geheiligd voor hem. Nou en... Dat heeft te maken met onze kijk op de zonde. En dat is wat vers 2 zelf verder zegt. Hoe zouden wij die ten opzichte van de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Dat betekent, ik heb net gezegd, voor de zonden is het bloed van Christus de oplossing. Voor de zonde, en dat komt dan verder in hoofdstuk 6 aan de orde, maar ook 7 en 8, is het kruis van Christus de oplossing. Het bloed voor de vergeving, het kruis voor het oordeel. Dat is wat Paulus hier zegt. Ik ben gestorven ten opzichte van de zonde. En wat zegt hij verder dan? In vers 4. Wij zijn dan met hem... Nee, vers 5. Want als we met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood... dan zullen we het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Daar wij weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn... opdat we niet meer de zonde dienen. Nou, dat is wat wij ons goed moeten realiseren. Ik ben gestorven. Niet alleen mijn zonde zijn, maar ik ben ook gestorven. Ik ben dood. Hoe is dat gegaan? Door mijn geloof in de Heer Jezus, maar ik weet het toe. Hij stierf op het kruis, stierf ik daar. Dat moet ik goed vasthouden. Dat is ook, en dat zijn de tussenliggende versen, wat iemand die zich heeft laten dopen, heeft beleden in zijn doop. De doop is de uiting van iemand die dood is, dat hij ook wordt begraven. Want de doop is een begrafenis. Die begrafenis, ook als je dat in het aardse perspectief ziet, een begrafenis is eigenlijk het laatste wat je van iemand ziet. Iemand is gestorven, maar dan kunnen we nog eventjes bekijken, hè? Meestal is het zo. Als hij begraven is, dan is het over en uit. Dan zie je van zo iemand nooit meer iets. Zo moet het ook bij ons zijn. We hebben het van tevoren nog even een praatje gehad over de doop. En ik weet dus hoe daar een worsteling mee kan zijn als het gaat om het wanneer. Maar het feit van de doop is heel erg belangrijk. De Heer moet je duidelijk maken wanneer je het moet doen. Maar het moet gebeuren. Als je een kind van God bent. Want uiteindelijk weet je als je kind van God bent, ik ben gestorven met Christus. En dat wil ik nu ook door de doop laten zien. En die doop maakt tegelijk duidelijk dat ik vanaf dat moment in nieuwheid van leven wil wandelen. Dat ik ook achter een, want daar spreekt de doop van, een verworpen Christus wil aangaan. De doop is niet alleen bij moslims zeker, maar ook bij Joden, maar ook bij veel kerkelijke gezinten in Nederland, echt een radicale breuk met het verleden. Met je afkomst zelfs. Waar heel weinig begrip of, en dan zeg ik het heel voorzichtig, vaak zelfs vijandschap aan verbonden is. Die doop is een handeling die iemand aan zich laat verrichten. Waarbij aangegeven wordt, ik neem nu vrijwillig de plaats in van het oordeel. Je kunt het zo zeggen, er zijn twee plaatsen in deze wereld. De hele wereld wordt geoordeeld. Binnenkort komt Christus, wordt de wereld geoordeeld. Er zijn twee plaatsen in deze wereld waar het oordeel al geweest is. Dat is het kruis van Christus en het graf van Christus. En dat betekent dat als ik de plaats van het oordeel door de doop inneem, dat ik vrijwillig die plaats inneem waar het oordeel geweest is. Ik geloof dat ik het wel eens verteld heb, maar dat is het voorbeeldje van als er een geweldige bosbrand is en iemand ziet dat op zijn houten huis afkomen, dat hij dan zelf om zijn huis heen alvast de brand erin steekt, gecontroleerd het vuur aanbrengt, dat wanneer die bosbrand daar komt, die alleen maar komt tot het punt dat dat gras al verbrand is en dus met een bocht gewoon om dat huis heen gaat. Het huis blijft gespaard. Dat stond op een stuk grond waar het vuur van het oordeel, om zo te zeggen, al geweest was. En zo is het ook met de doop. Daarin beleid je, Ik heb het oordeel geaccepteerd. Dat over mij is uitgesproken. Ik mag weten dat de Heer Jezus het heeft gedragen. En nu kan het mij niet meer treffen, want het heeft Christus getroffen. En wat is nu de hele mooie gedachte daarbij die hier staat? Dat is dat zoals Christus uit de doden opgewekt is door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dat betekent dat Christus, toen hij in de dood was, in het graf lag, de heerlijkheid van de Vader daar zo'n vreugde over had, dat de heerlijkheid van de Vader daar in dat graf ging, om zo te zeggen, om hem daaruit op te wekken. En dat is ook met ons gebeurd toen we opstonden uit het doopwater, bij wijze van spreken. Nu kunnen we, als we gedoopt zijn, in nieuwheid van leven achter hem aanwandelen. Dat is niet de nieuwheid van innerlijk leven, want de nieuwheid van innerlijk leven heb je ontvangen toen je tot bekering kwam. De doop is niet iets wat leven geeft. Ik heb ooit een collega gehad, die zei, die was van katholieke huizen, vertelde over een nichtje dat geboren was, en of dat nou gestorven was, ik weet niet precies. Maar dat moest gedoopt worden, want dan was het gelukkig behouden, als het dan zou sterven. Maar ook in de christenheid, hier de protestantse christenheid, Abraham Kuyper met zijn veronderstelde wedergeboorte. Dat als iemand gedoopt wordt, dat hij een nieuw leven zou krijgen. Maar dat is natuurlijk de grootst mogelijke dwaasheid. Hoe kan iets uiterlijks een innerlijke verandering bewerken? Een uiterlijke handeling kan geen innerlijke verandering bewerken. Dat kan alleen de Heilige Geest en het Woord van God. Daarom is Johannes 3, als de Heer Jezus zegt, tenzij iemand opnieuw geboren wordt door water en geest, niet het doopwater bedoelt. Dat is echt onzin. Dat water dat daar bedoeld wordt, is het water van het woord van God. Zoals de Heer in Johannes 15 zegt, jullie zijn al rein door het woord dat ik tot u gesproken heb. Die reinheid komt door het woord. En dus, waar het hier om gaat, is een symbolische handeling in de doop van een vereenzelviging met de begrafenis van Christus. En daarna komt de weg op aarde die vanaf dat moment een woestijn is voor je. Een woestijn voor het geloof. En dat is voor ons een beetje moeilijk hoor, om dat te realiseren. Want er is zoveel moois om je heen. Hè. Je komt uit het doopwater en de wereld is om je heen is echt niet veranderd hoor. En de aantrekkelijkheid van al die mooie dingen die blijven komen. Maar je moest wat lezen over mensen die consequente keus doen. En die consequente navolging hebben. En die daarmee hun promotiekansen verspelen. Of hun kansen om bepaalde studies te volgen. Of als ze ook willen gaan prediken, gewoon gevangen genomen worden of onder druk komen te staan. Wat dat betreft hebben wij hier eigenlijk nauwelijks iets te lijden. En daarom is het zo belangrijk dat we ons steeds opnieuw realiseren. Wat hebben wij tot uiting gebracht of wat willen wij tot uiting brengen in de doop? En dat is wat Paulus hier aan herinnert. Want hij zegt tegen deze Romeinen, Romeinse gelovigen, jullie zijn gedoopt hoor. Dus hij spreekt tot gedoopte gelovigen. Jullie zijn gedoopt. Weet je dan niet dat wij allen, die tot Christus gedoopt, wij tot zijn dood gedoopt zijn? Dus het gaat om het diepe besef dat we moeten krijgen, dat wij met Christus gestorven zijn. En ook naar onze verantwoordelijkheid aangesproken kunnen worden, dat als we gedoopt zijn, wij dus blijkbaar hebben begrepen dat we gestorven zijn. Want anders hadden we ons niet moeten laten dopen. Dus je moet eerst die reden zien, ik ben gestorven, dan kun je laten dopen. En als je dat dan gedaan hebt, ga je de Heer Jezus navolgen. En dan gaat Paulus die vereenzelviging van de gelovigen, wij spreekt hij steeds over, hè, de gelovigen in Rome, maar wij mogen dat ook op onszelf toepassen. Dan gaat hij zeggen, als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. En nog eens een keer, het is zo belangrijk om te nadrukken, onze oude mens, dat zijn wij van nature. Hè? Onze oude mens, dat wat er altijd maar aan zonden voortkwam, voordat wij dat nieuwe leven door de wedergeboorte ontvangen hadden. Onze oude mens is met Christus gekruisigd. Houd het vast, zo is het. Met Christus gekruisigd. En waarom? Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn, opdat we niet meer de zonde dienen. Het lichaam van de zonde, dat is ja wel ons lijfelijke lichaam ook, maar in wezen is daarmee gezegd dat niet alleen ons lichaam, maar ook onze geest, onze ziel, ons hele wezen stond voor die tijd in dienst van de zonde. Wij dienden de zonde. Met ons denken, met onze wil, met ons gevoel. Maar dat hele lichaam, dat hele instrument om zo te zeggen, het hele instrumentarium is gekruisigd. Het is, staat hij zelf zo, teniet gedaan. Het heeft, mag geen enkele zeggenschap meer hebben. Hoeft het ook niet te hebben. Kijk naar het kruis. Zodra je weer iets voelt bij jezelf van een aanvechting of zo, kijk naar het kruis. Daar is de Heer Jezus gestorven, daar ben jij met Christus gestorven. Het heeft geen enkele zin om er tegen te gaan strijden. Goed, dan krijgen we nog in Romeinen 7 dat conflict wel kan komen. Maar hier staat hoe het is. In hoofdstuk 7 hoe het beleefd kan worden. Hoofdstuk 8 komt de overwinning. De vrijmaking. Hier gaat het erom, we hebben dat gelezen in vers 18, dat we vrijgemaakt zijn van de zonde. De macht van de zonde, daar zijn we van vrijgemaakt. En dat is gebeurd door wat Christus heeft gedaan op het kruis. En wij moeten onszelf nu dan ook zien als gestorven. Zegt vers 7, want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Of die is naar het recht vrij van de zonde. En ja, ik vind voor mijzelf altijd het voorbeeldje wel sprekend, dat als ik een ongeluk zou veroorzaken en ik kom bij mijzelf om het leven, ja, dan kunnen ze mij van alles beschuldigen, maar ze kunnen me toch niet meer aanspreken en ook niet zelfs meer aansprakelijk stellen, want ik ben dood. Ik reageer ook helemaal niet meer. En ze kunnen tegen me gaan staan schelden en ze kunnen me proberen uit te lokken. Ik ben dood. En zo moet het met de zonde zijn. Dat we ons voor de zonde doodhouden in het besef, ik ben gestorven. Dus komt er een aanvechting, komt er een verleiding. Dan zeg je, ho even, ik ben gestorven. Denk aan het kruis. En of dat nu pornografie is, of dat het is een streven naar een hoge positie, eer en aanzien. Of dat het nu is je uitstrekken naar rijkdom. Dat zijn van die verleidingen. Of om de snelste, de beste, de mooiste te zijn. Komt allemaal voort uit die oude mens. En daarvoor moet je je doodhouden. Maar niet alleen dat, want Christus is gestorven. Maar we geloven ook dat we met hem zullen leven, zegt vers 8. Daar wij weten dat Christus nu uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Dat betekent dat enerzijds is de dood over ons gekomen. Zijn we de dood? Aan de andere kant is er leven ontstaan. En dat leven, en ja, ik weet niet hoe dat in andere vertalingen staat, maar in vers 11 begint daarmee, zo ook u. Dat betekent, kijk naar Christus. Wat is er met hem gebeurd? Dat is met jou gebeurd. En wat hij gedaan heeft op het kruis, dat heeft hij niet alleen voor jou gedaan, maar daar ben je in betrokken. Daar word jij mee geïdentificeerd. En nu leeft hij. Nu leeft hij voor God, zegt vers 10. Hij is eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Maar wat hij leeft, leeft hij voor God. Zo ook u. Je bent gestorven en nu mag je leven voor God. Dat heeft met die heiliging te maken. Je bent nu apart gezet voor God en je kunt hem dienen. Prijs de Heer. Zit niet te somberen, maar zie de mogelijkheid die je gekregen hebt in het nieuwe leven, in Christus, om voor God te leven. Christus heeft eens voor altijd met de zonde afgerekend. Jij ook. Ik ook. Door het kruis. Christus leeft voor God. Zo ook jij, zo ook ik. Voor God leven. Dat is een geweldige uitdaging. Nou, en dan is eigenlijk zo de conclusie in vers 11. Rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God leven te zijn in Christus Jezus. Reken het ervoor. Jongelui, hou dat gewoon jezelf voor en ga op dit woord staan. Dit moet je ervoor rekenen. Laat dan, zegt vers 12, de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam aan zijn begeerte te gehoorzamen. Kijk, die begeerte die willen wel proberen om toch weer zich te laten gelden. Om toch weer invloed te krijgen in je leven. En als ze ergens een openingetje vinden, dan zul je merken dat, dat is net als met een dijkdoorbraak. Die begint een klein openingetje, het water gaat stromen en het holt uit. En tenslotte gaat het water door een enorm gat dat in de dijk geslagen is, alles overstromen. En zo is het ook met ons. We moeten de zonde geen enkele ruimte geven. Dus laat de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam. En zegt vers 13, stelt uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt u zelf voor God als uit de doden levend geworden en uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Dus niet ongerechtigheid. En ongerechtigheid, alles wat met de zonde te maken heeft, is ongerechtigheid. De zonde is de ongerechtigheid. Zo geloof ik dat het in 1 Johannes 5 staat. Wie de zonde doet. 1 Johannes 3. Kijken. Oh, het is de wetteloosheid. Nee, in hoofdstuk in Johannes 3, vers 4. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Nee, het gaat nu om de ongerechtigheid. Dat is alles wat in strijd is met het recht van God. En die ongerechtigheid, daar moeten wij onze leden, en denk dan maar gerust aan je handen, je voeten, je ogen, je oren, je denken. Stel die niet meer in dienst van de ongerechtigheid. Ik weet niet of je wel eens wat gestolen hebt. Ik vroeger wel. En dat is om je over te schamen. Maar heb je handen verkeerd gebruikt. Nu mag je handen gebruiken niet om iets te nemen, maar om iets te geven. Zo zegt Paulus het ook in de brief aan de Efeziërs. Laat hij die een dief was niet meer stelen, maar met zijn eigen handen werken, opdat hij iets heeft om mee te delen. Een gelovige, een kind van God, die wordt van een egoïst iemand die gericht wordt op een ander. Want hij gaat, wie God is, wie de Heer Jezus is, hoe zij zijn, gaat hij laten zien. Gaat hij doorgeven. Daar gaat hij handen en voeten aan geven. Geef je ogen ook niet de kans om naar verkeerde dingen te kijken. Verkeerde films. Pornografie al helemaal niet natuurlijk. Maar ook niet om op een verkeerde manier naar iemand te kijken. De Heer Jezus die zegt, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, deze discipelen, allemaal mannen, ja, dan worden wij aangesproken mannen, dan heb je al overspel met haar gepleegd in je hart. Als het zou gebeuren, ruk je oog uit. Je ogen moet je gebruiken om te kijken naar de Heer Jezus. En om in de ander niet een voorwerp van begeerlijkheid voor je vlees te zien, maar om in de ander iets te zien van de Heer Jezus. Dat is belangrijk, dat we naar, de Heer, naar elkaar kijken met ogen van de Heer Jezus. Luisteren, hoe luisteren wij? Waar luisteren wij naar? Luisteren we graag naar roddels? Oh, er wordt wat geroddeld. En niet alleen in de wereld hoor. Ook onder gelovigen. En hoe vaak en hoe snel doen we eraan mee? Slecht praten over iemand anders. Kwaadsprekerij. Daar moeten we niet naar willen luisteren. Stop je oor toe. Maar luister naar de Heer Jezus. Luister naar het woord. De Heer Jezus staat hier in Jesaja 50. Elke morgen werd het oor geopend. Van hem. Hij opende elke morgen. God opende elke morgen het oor van de Heer Jezus. Opdat hij hoorde. Opdat hij luisterde. Opdat hij zou leren een woord te spreken met de moeder ter rechte tijd. Nou, dan heb je je mond. Hoe praten wij? Wat komt er uit onze mond? Laat er geen vuil taal uit uw mond komen. Niet vloeken. Niet zedeloze praat. Ook niet dubbelzinnige praat. Het gaat erom dat wij met onze tong God verheerlijken. Het gaat om ons hele wezen. De leden dat we nu stellen in dienst van de gerechtigheid. Dat we elkaar daarin gaan dienen. Want de zonde, en Paulus die zegt in die versen 12 en 13 eigenlijk. Kijk, je hebt nu gewoon de mogelijkheden daartoe. Zo moet het gewoon zijn. Want, zegt hij in vers 14, de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Realiseer dat je onder de genade staat. De wet, als je daaronder zou zijn, dat is een juk, kun je niet dragen. Vlieg je uit de bocht. Het is onmogelijk. En kom je onder het oordeel. Maar je bent onder de genade. En voor mezelf kom ik eigenlijk steeds meer onder de indruk van de genade. De genade is zoiets groots. Is zo'n groot geschenk. Daar kun je gewoon niet genoeg over nadenken. In het besef, want genade, als ik over genade nadenk, betekent het ja, dat ik helemaal niets ben. Maar genade doet niet mij bezig zijn met hoe slecht ik ben en dat ik niks ben. Genade laat me zien wie God is, ondanks wie ik ben. Of ook dat hij zo, terwijl hij me zo goed kent, met me bezig is, zo met me omgaat, zo mij genomen heeft, zo me leidt, zo me wil gebruiken. En dat geldt voor ons allemaal. We zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, en dan gaat Paulus nog een keer zeggen in vers 15, wat zouden wij dan zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Ja, weer dat krachtige volstrekt niet. Weet je, en dan komt hij op een ander aspect, wij zijn slaven. En weer stelt hij gewoon twee posities tegenover elkaar. In vers 16, weet u niet dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. En dan weet hij gelijk van hen, God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. Dus we zijn slaven. Of je bent een slaaf van de duivel, van je zonden, van je lusten, of je bent een slaaf van God. Eén van de twee. Maar als we de Heer Jezus kennen, als we onze zonde beleden hebben, als we gezien hebben dat op het kruis ik geoordeeld ben, is het geen vraag meer wat ik ben. Ik ben een slaaf van God. En dat moeten we dus vasthouden. En dan kunnen we zeggen, ja, maar ik laat dat toch niet altijd zien. Prima, of niet prima. Maar dat verandert niet van het feit dat je een slaaf van God bent. Ook een slaaf doet wel eens een keer iets wat niet mag. Maar je bent een slaaf van God. Ik heb het net gehad, of het is Paulus, dat we dan onze leden stellen in dienst van de gehoorzaamheid, in dienst van de gerechtigheid. Maar daar gaat het om, dat we die plaats werkelijk innemen. Als slaven van God. Een slaaf heeft geen eigen wil. Een slaaf heeft geen eigen tijd. Een slaaf heeft geen eigen bezit. Een slaaf is een lijfeigene van zijn meester. Met huid en haar. Met geest, ziel en lichaam. God heeft je niet gedeeltelijk genomen. God heeft niet alleen maar een stukje tijd van je genomen. God heeft je helemaal genomen. Dat moet je dan ook realiseren en daar wil je dan ook naar gaan leven. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. En we zijn dan van harte gehoorzaam geworden aan de inhoud van de leer waar u onderwezen bent. Nou, hier heb je dat weer, de inhoud van de leer. Dat is het onderwijs van Gods woord. Jongelui, bestudeer het woord. Je hebt het nieuwe leven. Je bent gestorven met Christus. Je hebt het nieuwe leven ontvangen. En je hebt die gehoorzaamheid echt in principe, in beginsel, gewoon ontvangen. Die hoort bij dat nieuwe leven. Ga daarmee aan de slag. Vrijgemaakt van de zonde bent u slaven van de gerechtigheid geworden. Paulus is niet zo bang van het woord slaaf. Een slaaf, zoals gezegd, is een lijfeigene van zijn meester. En wij zijn overmeesterd door de Heer Jezus, door zijn liefde, door zijn genade. En nu behoren we helemaal bij hem. Problemen krijgen we als we toch nog een klein beetje voor onszelf willen doen. dan worden we ook ongelukkig. Het is het grootste vreugde om je leven helemaal aan hem te geven. Om je echt ook dienstbaar voor hem op te stellen en zeggen, Heer, hier ben ik. Wilt u mij maar gebruiken? Want zoals u uw leden, zegt vers 19 verder, hebt gesteld in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid. En dat voerde tot wetteloosheid. Want als je je overgeeft aan onreinheid en wetteloosheid, dan ga je het ook gewoon helemaal doen. Dan ga je erin leven. Maar, zegt hij, dat was vroeger. Stel zo nu uw leden in slavernij van de gerechtigheid en dan heb je tot heiliging. Je leven heeft een heel ander uitgangspunt en een heel ander doel. En je leven mag dan ook, zoals het geleefd wordt, dat zichtbaar maken. Paulus beschrijft het hier met het oog op onze bevestiging in dat wat we hebben geloofd en in hoe God ons ziet. Maar dat heeft natuurlijk een uitwerking, dat heeft natuurlijk een getuigenis, dat wordt gezien. En zo zullen wij met onze mogelijkheden een leven leiden wat een leven van heiliging is, waarin gezien wordt dat we voor God leven, voor de Heer Jezus leven. Want toen u slaven van de zonde was, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Ja, wat betekent dat nu weer? Dat betekent dat toen wij in de wereld leefden, toen we bij de wereld hoorden, toen we in onze zonde waren, toen hadden we helemaal niets met de gerechtigheid te doen. We konden het niet, helemaal niet. We leefden voor de ongerechtigheid. We waren vrij van de gerechtigheid. We waren niet in staat daar ook maar iets in te bewerken. En welke vrucht had u dan toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Ik weet niet of jullie het ook wel zeggen, maar als je soms aan iets herinnerd wordt, dan schaam je je diep. Het gemak waarmee mensen over hun zonden praten en de smakelijke lach die ze daarbij hebben en de lach die ze daarbij bij anderen nog veroorzaken, vraag je af, heb je wat door hoe smerig de zonde is? Dan schaam je dat ervoor. Je gaat toch niet. En we hoeven elkaar ook helemaal niet alle ellendige, nare dingen te vertellen. Ik heb genoeg aan mijn eigen hart en dat heb jij ook. Soms is het goed als je eens met iemand praat een blijk van herkenning te geven. Joh, ik ben niet beter dan jij, maar dat heb ik ook. In het algemeen kun je dat zeggen, joh. Je hoeft niet te denken dat een ander het allemaal zoveel beter doet. Goed, je moet een ander ook wel waarderen in wat je van hem of haar ziet. En je moet ook niet slecht van de ander denken. Maar het is niet zo dat anderen in zichzelf beter zijn. Wij schamen ons, ik schaam mij over dingen die ik vroeger gedaan heb. Die dingen waarvan Paulus zegt in vers 22, waarvan het einde de dood is. En dan komt hij tot een slotconclusie van dit hoofdstuk. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en slaaf van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging en het einde, het eeuwige leven. Dat betekent dus dat je als je een slaaf van God geworden bent, hè, omdat je van de zonde bent vrijgemaakt, nog een keer weer, valt me nu op, eerst in vers 18 van de vrijgemaakt van de zonde en hier nog een keer, vrijgemaakt van de zonde. En vrijgemaakt is echt vrijgemaakt. Daar ben je los van. Er zitten geen banden van de zonde meer aan je vast. Totale vrijheid, van de zonde vrijgemaakt. En slaven van God geworden, dat betekent dus dat je je helemaal aan hem hebt uitgeleverd en nu voor hem leeft. Dat je steeds vraagt, Heer, wat wil u dat ik doen zal? Dan heb je een vrucht, daar komt een resultaat uit. Wat alleen maar blijkt dat je toegewijd aan hem leeft, tot heiliging. Je gaat steeds meer voor hem leven. En dat is waar God, waar de Heer Jezus met vreugde naar kijken. Dat is wat ze in ons willen bewerken. Daarvoor zijn ze met ons bezig. Daarvoor heeft hij ons zijn woord gegeven. Daarvoor is het zo belangrijk dat woord te lezen. En het einde, het eeuwige leven. Het eeuwige leven wordt op twee manieren in de Bijbel voorgesteld. Het eeuwige leven is iets wat je ontvangt zodra je gelooft. Dat zegt de Heer Jezus. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het leven in ons. Hier staat het als iets wat we nog ontvangen. Het einde, het eeuwige leven. En dat heeft te maken met waar we binnenkort zullen zijn. Of de sfeer waarin we mogen leven. De volheid van het leven. Daar gaan we naartoe. En het eeuwige leven, dat is ook zo'n prachtig onderwerp apart. Maar wat het allemaal inhoudt, maar het is kort gezegd, de Heer Jezus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dan ga je zicht krijgen op hem. Dan gaat je leven vol worden van hem. Het loon van de zonde is de dood. Ja, de dood is iets wat loon is. Dat betekent, dat verdien je. Wij verdienen de dood door onze zonde. Maar dan, de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Het eeuwige leven krijg je. Dat verdien je niet, dat krijg je als een genadegave van God. Maar niet zonder meer, maar in Christus Jezus. Het is allemaal verbonden met hem. En lees de Bijbel, waar je ook leest, en vraag, Heer Jezus, wat vertelt het mij van u? Christus is het centrum van Gods woord. Elke bladzij, elk woord. En ja, dat is wat Paulus hier met betrekking tot zijn kruisdood en onze dood in hem naar voren brengt. En ik hoop dat wij met elkaar en elkaar er ook in aanmoedigen, dat in de praktijk gaan brengen. Daar ook naar leven. En als je er iets moeilijk mee hebt, praat er eens over, bid ervoor ook. En bemoedig elkaar. Kijk naar het kruis. Wat daar gebeurd is, dat is met jou gebeurd. Kijk naar Christus in de hemel. Hij leeft voor God. Dat is wat jij nu mag doen.